gemeente, vooraf mag ik u nog het volgende mededelen. Deze week is er geen catechisatie in verband met de voorjaarsvakantie. Aanstaande woensdag is er mannen- en vrouwenvereniging. Bij de vrouwenvereniging is hoofdstuk 9 aan de beurt van behandeling. De kopij voor het kerkblad van maart kan uiterlijk zaterdag aanstaande bij de scriba worden ingeleverd. Tot zover deze afkondigingen vooraf. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit de Lijdenspsalm, Psalm 22. En daarvan het zesde vers: wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En het tiende vers: maar gij, o Heere, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God die het al regeert. Psalm 22, vers 6 en vers 10. Gemeente, nadat wij het geloof hebben beleden, zingen wij van dezezelfde psalm het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. Het 12e vers van deze psalm 22, na de belijdenis van het geloof. En wij belijden deze avond het geloof, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u en van jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij het woord van de Heere openen, zoeken we met en voor elkaar zijn aangezicht in het gebed. Laten wij bidden. Ontfermende Heere in de hemel, wat komt in deze ons zo bekende psalm op een treffende wijze de klacht tot uitdrukking. De klacht van de lijdende knecht des Heren. Maar behalve dat horen we in diezelfde psalm ook van de vrucht van het kruis, van zijn gang, van zijn offer, van zijn bloed en zijn beden. Want we hebben toch zo even gezongen, wie mij veracht, God wou mij niet verachten. En Heere, Dat is toch alles om Jezus wil. En als het dan zo is in de gemeente aan deze plaats, dat er misschien ook wel zijn die onder zware kruisen gebogen gaan, van degene die vanavond hier in de kerk zitten, of onder hen die aan de kerktelefoon verbonden zijn en met ons meeluisteren. Heren, dat dan de troost van het woord van deze avond voor hen mag zijn. Wie mij veracht, God, wou me niet verachten. En dat ze in de opening van het woord uw eigen stem mogen vernemen. Ja, dan in de opening van het woord, het vlees geworden woord tot hen komt. U, Heere Jezus Christus, om het op het hart te drukken. Die ziel die misschien zo weent, ik ben toch uw heil alleen. Maar Heere, ook als het voor ons misschien zo anders is, als we misschien een tijd van voorspoed beleven, en als we niet onder bijzondere zorgen gebukt gaan, dan hebben wij toch ten diepste niets anders nodig en niemand anders nodig dan diezelfde middelaar. En Heere, zo bidden wij van u, wil dan niemand van ons voorbij gaan en niemand overslaan, maar als het woord geopend wordt, onder ons zijn, in ons midden werken, ja in ons binnenste werken, door uw Heilige Geest, opdat het een onvergetelijke dienst wordt. Onvergetelijk daarom, dat we in het kleed van het woord, Heere Jezus Christus, u zelf ontmoet hebben. En tot vertroosting geest en leven, uw woord hebben gehoord en in het hart bewaard. Heere, we bidden voor al uw gemeenten, rondom het woord verzameld deze dag, dicht bij ons, maar ook heel ver bij ons vandaan op het zendingsveld, of waar evangelisten uitgaan. In het bijzonder bidden wij voor uw gemeente onder het kruis van de vervolging. Het kan zijn in landen waar nu zoveel strijd is en vijandschap, waar misschien christenvaders en moeders met hun gezinnen onder het woord zijn vandaag, zonder te weten of ze aan het einde van de dag of misschien zelfs wel aan het einde van de dienst elkaar nog zullen hebben en het leven nog zullen genieten. O Heere, wees ze goed en nabij om op u te zien, die overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, bemoedig hen die in gevangenissen zitten, om uw naam. En misschien wel van zovelen vergeten, maar dat het voor hen vast zal staan. Wie mij veracht, God, wou mij niet verachten, nog oor, nog oog, van mijn verdrukking wenden. En dat al is het misschien maar een kleine, kille en donkere ruimte, er een wijd en heerlijk uitzicht mag zijn op u. En op uw toekomst, en de schat die u bewaart voor allen die uw verschijning liefhebben. Heere, rijd zo voorspoedig op het woord van uw waarheid aan alle plaatsen van uw heerschappij, opdat deze dag, uw dag, een dag van groot gewin is voor uw koninkrijk, en een dag van zwaar verlies voor het rijk van de boze. Ontfermt u zich over de gemeente aan deze plaats. Ontfermt u zich over uw dienaar, onze broeder, door u hier gesteld en gezonden en geroepen. Heere, geef dat onder uw zegen veel zegen wordt genoten, opdat uw eer hier zal wonen en er geslachten gaan en geslachten komen die u van harte lief hebben en vrezen en prijzen. Heere, wees ons genadig. Omwille van uw Zoon, we bidden dat, niet ziende op het onze, maar ziende op het uwe, en pleitend op uw barmhartigheden, die vele zijn. Amen. Gemeente, ik wil met u, met jullie, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen. We beginnen met Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. En aansluitend daarop lezen we uit de Hebreeënbrief het vijfde hoofdstuk. We beginnen met Matteüs 26 en lezen dan verder in Hebreeën 5. En de tekst voor de preek is uit het tweede gedeelte genomen, uit Hebreeën 5 dus. Maar lezen wij eerst met elkaar van Matteüs het 26e hoofdstuk vanaf het 36e vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen ging Jezus met hen, dat zijn de discipelen, in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen, zit hier neer, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. En toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen weder omslapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij weder omheen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaapt nu voort. En rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de lezing van Matteüs 26. Lezen wij nu met elkaar nog Hebreeën 5. Hebreeën 5 vanaf vers 1 tot het einde, waar de apostel het volgende aantekent. Hebreeën 5 vers 1, want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid is omvangen. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En, geheiligd zijnde, is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, van wie wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen zijt geworden. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nood dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nood hebben en niet vaste spijs. Want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding bij de des goeds en des kwaads. Tot zover ook de lezing uit de Hebreeënbrief. De tekstgemeente voor de bediening van het woord is zoals gezegd uit Hebreeën 5 en we onderstrepen vanavond de versen 8 en 9. En we zouden kunnen zeggen dat is eigenlijk een apostolische uitleg bij wat de evangelist beschrijft ten aanzien van Gethsemane, het gedeelte wat we eerst hebben gelezen. Hebreeën 5 vers 8 en 9 waar staat, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En, geheiligd zijnde, is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Tot zover. Ook het tekstwoord voor de bediening van het woord. Voordat we ons met elkaar onder het woord van de Heere stellen, krijgt u de gelegenheid in de dienst van de offeranden uw liefdegaven te geven. Er zijn 3 collecten, 2 die zullen nu worden gehouden en 1 collecte aan de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de drukkosten van het kerkblad en de collecte aan de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in uw mildheid en liefde aanbevolen. We zingen gemeente ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 131, de versen 2, 3 en 4. Van Psalm 131, het tweede, derde en vierde vers. Gemeente, stel, je moest als man of vrouw in het oude Israël naar de hoge priester toe. Om wat voor reden dan ook. Je had een vraag, er drukte een bijzondere zorg op je hart of je verontruste geweten ging gebukt, gebogen onder de schuld vanwege je zonde. En je ging met die vraag, je ging met die nood, je ging met die schuld tot de hoge priester. Hoe zou dat zijn? En misschien dat iemand zou willen zeggen, ja, dan maakt het nogal wat uit natuurlijk wat dat voor man was, hè? Die hoge priester. En ik begrijp u goed, uit eigen ondervinding weten we waarschijnlijk wel hoeveel verschil het maakt of je uitkomt bij iemand die begrip heeft voor je vraag, die begrip heeft voor je nood, die ook kan aanvoelen wat je bedoelt, of dat je op een en al onbegrip stuit. Maakt toch al wat uit of iemand stuurs reageert of zelfs bot reageert, of dat je mededogen en medelijden gewaar wordt. En we kijken er daarom toch eigenlijk niet van op, denk ik, dat in Hebreeën 5 wordt gezegd, gemeente, dat die hoge priester een man is, en misschien mag ik ook wel zeggen een man zou moeten zijn, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en de dwalenden. Omdat hij ook zelf met zwakheid is omvangen. Dus, ja, die hoge priester is iemand die niet vreemd is aan de noden en de zorgen en de lasten van de zielen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Integendeel, hij weet er zelf ook alles van. Hij is ook zelf met zwakheid omvangen, zegt de Bijbel. En daarom kan hij tot een trooster zijn. En daarom kan hij tot een helper zijn. Daarom kan hij tot een herder zijn. Daarom kan hij een priester zijn. Dus, als je als man of vrouw in Israël naar de hoge priester moest, ach, wat zou dat in dat geval meevallen? Hè? Wat zou dat meevallen? Als je bij die hoge priester, behalve rechtvaardigheid en oprechtheid en eerlijkheid, ook barmhartigheid en mededogen zou ondervinden. En gemeente, kijk, zo'n hoge priester, maar eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen, veel meer nog dan zo'n hoge priester, is Christus. Meer dan die hoge priester is hij. En dat weet u toch? Dat weet jij toch? Of niet? Ik bedoel, weet u dat niet? Uit eigen ondervinding? Is dat niet ook uw eigen ervaring? Omdat u ging tot Christus? Dat als je tot hem komt met de nood van je hart, als je tot hem komt met alle lasten van je bestaan, als je tot hem komt ook met die geweldige nood van de zonde, ja, dat hij het dan verstaat, hè, dat hij het begrijpt. Dat hij rechtvaardig is, jawel, maar tegelijkertijd zo vol ontferming en zo vol mededogen. Omdat hij, zonder zelf zondaar te worden, in al die nood en dood zelf is gekomen. De apostel, de schrijver van deze brief, had het daar al eerder over. Ik denk dan, gemeente, aan hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief. Daar schrijft hij over de Heere Jezus, dat hij degenen die verzocht worden te hulp kan komen, omdat hij ook zelf verzocht zijnde geleden heeft. En ik hoop ook dat in elk geval dat voor de jongste luisteraars vanavond ook duidelijk is. Voor jullie die er vanavond ook bij zijn. Want dat betekent dat als je tot de Heere Jezus de toevlucht neemt, met de zonde van je hart, maar ook met al die bange vragen, met de noden die je kunt hebben, de zorgen die je kunt hebben, al die moeilijke gedachten die je kunt hebben, dat hij het dan zo volkomen begrijpt. Omdat de Heere Jezus zelf ook in al die dingen, zegt de Bijbel, is verzocht geweest, in al die dingen ook zelf geleden heeft. Hij heeft het allemaal zelf meegemaakt, hij heeft het allemaal zelf doorgemaakt. Waar jij het ook moeilijk mee kunt hebben. En wat misschien de strijd voor jou ook is, hij kent het. En gemeente, wat geeft het vers voorafgaande aan onze tekst daar ook een indrukwekkende tekening van, hè? Want dan lezen we dat de Heere Jezus in de dagen van zijn vlees, in de dagen dat hij onzer één was, dat hij toen gebeden en smekingen tot God gedaan heeft, met sterke roeping en tranen. Dat is wel. Denk het u in, of probeer het. En dan moet ons dat toch geweldig aangrijpen. Oudere, jonge vrienden, dat moet je toch geweldig aangrijpen. Christus nota bene. De Zoon van God. Van wie we lezen dat hij gebeden heeft en gesmeekt tot de Vader. Met sterke roeping en met tranen. Zo diep ging het. Zo diep ging het. En ik denk wel eens bij mezelf, vergeten we dat niet te snel. En ik weet wel, het lijden van de Heere Jezus werkelijk peilen, gemeente, dat zullen we niet en dat zullen we nooit. Dat lijden werkelijk peilen tot op de bodem ervan. Maar ik denk wel eens, het evangelie van het lijden van de Heere Jezus, dat kan ons zo vertrouwd zijn, en dat is goed natuurlijk. Maar dat kan ons zo vertrouwd zijn dat we ons misschien wel eens wat vergissen in de geweldige diepte ervan. En de scherpte ervan. En de zwaarte ervan. En de ernst ervan. En de omvang ervan. Let wel, de Zoon van God, die met gebeden en smekingen, onder roepen en onder tranen, de Vader aanklampt. De Zoon van God. Van wie we toch belijden dat hij God uit God is. En licht uit licht is. En waarachtig God uit waarachtig God is. De eeuwige Zoon van de Vader. Hij offert smekingen en gebeden aan de Vader met sterke roeping en tranen. Tenminste, zo wil de nadruk ook in de tekst die we vanavond hebben gekozen worden begrepen. Hoewel hij de Zoon was. Hij was de Zoon zelf. De Zoon van God. Maar dat betekent niet dat zijn lijden daarom minder werkelijk was of minder zwaar was of minder zwaar viel. Het is eerder andersom toch. Omdat hij de Zoon van God was, kon hij dat lijden dragen en kon hij dat lijden aan. Maar wat was het zwaar? Wat was het zwaar? Hoewel hij de Zoon was. Kijk, je spreekt nog wel eens mensen die denken dat het lijden van de Heere Jezus, wat we in deze tijd overdenken, dat toch, ik zeg het misschien een beetje ongelukkig, maar dat toch eigenlijk best wel wat meeviel. Want ja, hij was de Zoon van God, nietwaar? Dus Zoon van de Almachtige God, zelf de Almachtige God. Wel, dan kan dat lijden toch voor hem nooit zo heel erg zwaar hebben gewogen, denken mensen wel eens. Een aantal jaren geleden, was wel heel aangrijpend op zichzelf, toen sprak ik een man die zelf ook een zoon had verloren. Helaas had het hem vervreemd ook, van de dienst van God en van het woord van God. En dat is natuurlijk heel verdrietig. We hadden wel een goed gesprek op zichzelf en heel openhartig vertelde hij me, ja maar het leed van Christus of van God de Vader, maar dat kan je natuurlijk eigenlijk zo niet zeggen, maar dat laat je dan maar. Maar het leed van Christus was eigenlijk lang niet zo erg als dat van mij, zei hij. Want hij wist toch dat hij uit de doden zou terugkeren. En natuurlijk, je bedoelt dan en je probeert dan zo goed als je kunt, priesterlijk bewogen, met zo'n man te spreken. Hè? En zijn nood te verstaan. Maar tegelijk, wat vergiste hij zich? In het lijden van de Zoon van God. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, wie vergist zich daar eigenlijk niet in? Moeten wij ons daar allemaal eigenlijk niet in vergissen? Christus die de eeuwige straf te dragen krijgt, de toren van de eeuwige God, Christus, hij krijgt die straf te dragen waarvan het avondmaalsformulier dan zegt dat wij, als wij die zelf zouden moeten dragen, dat wij daar eeuwig onder zouden moeten verzinken. Christus die de eeuwige dood te sterven krijgt aan het kruis. Hoewel hij de Zoon was, was het lijden onbegrijpelijk diep. In de dagen van zijn vlees, zo tekent de apostel dat uit. En wat is dat eigenlijk raak gezegd? In de dagen van zijn vlees. In de dagen dat hij als onze een op de aarde was. In de dagen van zijn vlees. En leed aan alles wat wij als mensen van vlees en bloed over ons hebben afgeroepen. Hoewel hij de Zoon was. Ik las in de verklaring van Matthew Henry toch wel deze aangrijpende zin. Hoewel hij de Zoon was, hij was een verzochte, bloedende, stervende Jezus. Een verzochte, bloedende, stervende Jezus. En hoe diep dat gaat, gemeente, dat wil de tekst van vanavond ons nog wat duidelijker laten zien, als het ware. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als je zo'n tekst leest en je, ja, dat komt wat naar je toe, ook in de voorbereiding van zo'n preek en je probeert te wegen wat er staat, dan is dat eigenlijk een heel verrassende tekst. Christus die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En ik zou me best kunnen voorstellen dat er misschien een jongere is die zegt, ik vind dat eigenlijk wel een beetje een rare tekst. Als ik het even zo zeggen mag. De Heere Jezus die gehoorzaamheid moet leren. Hij was toch volmaakt gehoorzaam. Altijd. Voortdurend. En hij was toch van harte bereid om het lijden te aanvaarden. Toch van harte bereid om met het oog op de Vader en met het oog op zondaren die weg naar het kruis te gaan. Hij hoefde daar toch niet toe gedwongen te worden. Waarom staat er dat hij gehoorzaamheid moest leren? Nou, ik vind dat hele goede vragen. Als die bij jou zijn bovengekomen, zijn dat hele goede vragen. En om dat meteen ook maar vast te pakken. Inderdaad, hij was volkomen gehoorzaam. Volkomen. En van harte. En van harte bereid om die weg van het lijden te gaan. Inderdaad. En Calvijn zegt, misschien klinkt dat een beetje cru. Maar hij zegt, Christus hoefde daar niet toe gedwongen te worden zoals je een wild dier moet temmen. Zeker niet. Maar gemeente, laat die tekst niet zien dat deze weg voor Christus, ook al was hij de Zoon van God, toch allerminst vanzelfsprekend was. Geen zin. Die weg van het lijden ging steeds dieper en steeds dieper. En steeds meer ging de last van het gericht hem weeg. En zo bracht de vader zijn zoon stap voor stap naar het kruis. Zo bracht hij hem stap voor stap tot die volkomen overgave in het gericht. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Stap voor stap leerde Christus om in die volkomen overgave aan de Vader de weg van het lijden te gaan. En zo zullen we dat denk ik toch wel moeten begrijpen. Meer en meer voert de weg van de man van smarten in de diepte. Hè? Meer en meer. Kijk, neem het begin van die weg. Maar het was toch ook al lijden voor de Heere Jezus om als zoon van God geboren te worden uit een zondige vrouw. En te ademen in deze wereld die vol is van de ongerechtigheid, dat moet voor hem toch bijna ondraaglijk zijn geweest. En we zullen dat niet doen, maar die opsomming die kun je eigenlijk net zo lang maken als je zelf zou willen. Maar denkt u eens aan het onbegrip van Maria. Dat was ook tot lijden voor hem. Denkt u eens aan het ongeloof van zijn eigen broers. Denk eens aan de traagheid van de discipelen. Denk eens aan de onbekeerlijkheid van zijn volk, Jeruzalem. En denk natuurlijk ten laatste aan het kruis. Hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En natuurlijk in die tekst van vanavond weerspiegelt zich vooral die worsteling in de hof. Die onzegbare strijd die Christus daar heeft om de wil van de Vader. Waar hij, hoewel hij de zoon was, we hebben dat samen gelezen, droevig en zeer beangst begon te worden. En het zegt, mijn ziel wordt bedroefd tot de dood aan toe. En u weet het, hè. Dat beangst zijn, dat was zo sterk. En die angst was zo overweldigend groot dat het zweet van de Heere Jezus als druppels bloed afliep op de aarde. Ik denk dat de apostel, als hij het in Hebreeën 5 heeft over die sterke roeping en tranen tot God, dat hem ook de gebeurtenissen in Gethsemane op het netvlies hebben gestaan. Nou, als je nou ergens in de Bijbel ziet dat de Zoon van God gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, dan is het toch wel daar. Worstelend om en met de wil van de Vader. Dat wil zeggen, worstelend om die wil ten volle te doen. Want de beker was zo diep. En die beker was zo bitter. En de last was zo zwaar. En de toorn van God over de zonde zo overweldigend. Dat hij met roepen en tranen het zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat is gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En het is me opgevallen dat er in de tekst, in de taal van de Bijbel zelf, dat er eigenlijk staat in deze tekst dat hij de gehoorzaamheid geleerd heeft. De gehoorzaamheid, heel nadrukkelijk. Die gehoorzaamheid die deel was van zijn werk als verlosser. Om dat te doen, wat u en ik hebben nagelaten. De Heere geheel en al dienen. en waarvoor de zoon op deze wijze moest boeten. Deze gehoorzaamheid leren, het betekende dat Christus zich geheel en al zou overgeven aan de wil van de Vader, om zich te vernederen tot in de diepte van de dood aan het kruis, om daar te hangen als een gevloekte, belast met de zonde der wereld. Hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft de beker aanvaard, jawel. Van harte, jazeker. Maar wat was het zwaar. Telkens werd het zwaarder, telkens werd er meer gevraagd. En telkens toont hij meer te willen dragen. En hoe meer Golgotha in beeld komt, hoe meer hij bereid is om de gang naar het kruis te gaan en lief te hebben tot het einde. Zoals hij zelf gezegd had, ik zoek niet mijn wil, maar ik zoek de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. Gemeente, wat een diepte is dat. En je kunt er je best voor doen en dat doe ik ook best. Maar je kunt het niet. Je kunt het niet uitzeggen. Je kunt het niet uitspellen. Het is tasten wat je doet. Het is stamelen wat we doen ook vanavond. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En ik dacht bij mezelf, je kunt dat woordje hoewel in de tekst misschien ook nog wel anders lezen. Dus niet alleen, ook al was hij nota bene de zoon van God, toch moest hij in deze weg gehoorzaamheid leren. Maar je kunt ook lezen, ook al was hij de zoon van God, toch wilde hij in die weg van het lijden de gehoorzaamheid leren. Ook al was hij de zoon van God, toch wilde hij die gang in de diepte gaan. En als je zodoende een beetje besef krijgt van de wonderlijke diepte van dit heilgeheim, dan ga je toch in verwondering de vraag stellen, Heere, waarom dan? En het wonderlijke antwoord op die vraag geeft vers 9. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Zeker, het ging om de eer van de Vader. En het gaat om de eer van de Vader. Maar daar is dit inbegrepen. En daar is dit meegegeven. Hij ging die gang van lijden om allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van de eeuwige zaligheid te wezen. Het is tot eeuwige zaligheid. Van wie? Van allen die hem gehoorzaam zijn. En voor we het oog daarop laten vallen zometeen, eerst nog even dit. Eerst valt het oog nog op dat geheiligd zijnde. Weet u wat dat eigenlijk zeggen wil? Er staat in onze Bijbels, en geheiligd zijnde, vers 9. In de taal van de Bijbel staat er eigenlijk, en tot de voleinding gebracht zijnde. Dat is bijzonder. Hij is in zijn lijden tot de voleinding gebracht. Door de Vader. De Vader nam zijn zoon als het ware bij de hand. Hij leidde hem. Hij hoorde hem. Hij sterkte hem. Hij ondersteunde hem. En ten laatste verheerlijkte hij hem. Ziet u dat? Die hand. De hand van de Vader. Die hem de beker aan de lippen zet, de beker van het lijden, die hand is het ook die hem tot de voleinding brengt. En die straks zijn kind Jezus, als het volbracht is, opneemt in heerlijkheid. En zo is die lijdende Christus een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Mooi hè, dat er zo staat. Hij ging zelf in gehoorzaamheid. We zagen dat zoiets zo even. Hij leerde gehoorzaamheid uit hetgeen hij leed. En nu blijkt, hij vraagt ook gehoorzaamheid. Hij leerde het. En nu leert hij het aan zondaren. Dus gemeente, wie van ons is zalig? Wie van ons is zalig? Wie van u? En wie van jullie? Ieder die Christus gehoorzaam is. En wie is dat dan? Ieder die hoort naar zijn stem, gemeente. Ik kan ook zeggen, ieder die zijn woord ter harte neemt. Die dat woord van Christus niet alleen aanhoort, maar er hoorig aan is. Gehoorzaam. Ieder die voor het woord van de Heere Christus buigt, en als dat woord van hem je veroordeelt, en als dat woord van hem je vrijspreekt. Ieder die tot de hartelijke overgave aan de Heere Jezus komt, want dat is toch gehoorzaam. Ieder die tot de hartelijke onderwerping aan de Heere Jezus komt. Heere, hier ben ik. En hart leren ze, en vijandige zondaar van mezelf. En dus, want uw woord is waar, een verloren zondaar. Die het verdient om verloren te gaan. Maar ik hoorde het woord van Christus en dat woord zegt dat u een zaligmaker bent die nu precies het verlorene zoekt. Wees mij de zondaar genadig. Dat is gehoorzaamheid leren aan hem. Wie van ons is zalig? Wie van ons is zalig, gemeente? Wie niet? U soms, jij, die dat woord van Christus nog altijd in de wind slaat, ongehoorzaam aan zijn stem er geen acht op hebt geslagen. Dat maakt, als dat de waarheid van uw leven is tot op deze dag, dat maakt u rampzalig. En mag ik u er dan nog één keer aan herinneren, dat nota bene Christus, hoewel hij de Zoon van God was, nog met smeking en gebeden, onder roepen en tranen, gebogen heeft onder die last. Hoewel hij de Zoon was. Maar waar moeten wij dan blijven? Waar moet u dan blijven? Waar zal jij dan blijven? Die zondaar, die zal geen dageraad hebben, zegt de Bijbel, maar ondergaan in de nacht van het leed. Hem gehoorzaam. Hoe zal me dat vergaan, zegt u? Ach, wat een oneindig verschil is dat, gemeente. Want u hebt het over hem gehoorzamen, hè? En de tekst zegt het zo. Maar als we daar ernst mee maken, dan zullen we hem ook nog moeten belijden, denk ik, dat we een hart bij ons hebben dat helemaal niet van zin is, en helemaal niet van plan is, en helemaal niet bij machten is om hem te gehoorzamen. Maar weet u, bij de zaligmaker valt het voor die zondaar zo geweldig mee. Hem gehoorzamen. Nou, dan gaat dat woord uit het evangelie, dat gaat echt wat voor je betekenen. Als de Heere Jezus zegt, neem mijn juk nou eens op je. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Want dat juk is zo zacht. En die last is zo licht. Want Christus, wie hem zoekt te gehoorzamen, die krijgt het juk van de genade opgelegd. Hij is zo'n goede koning, gemeente. Een van de psalmen heeft het over een beminnelijk vorst. Dat zegt toch genoeg? Een beminnelijk vorst. Oudere, jonge vrienden, deze koning dienen, dat is een lust in je leven, werkelijk. Het is een liefdedienst. En een van de psalmen zegt, die liefdedienst heeft me nog nooit verdroot. Heeft me nog nooit verdriet gegeven. En zal dat ook niet. Kijk, wie gehoorzaam, onder leiding van Christus, gaat, ja die gaat aan op de eeuwige zaligheid. Maar, wie zal het ook op weg aan niets ontbreken? Want hem gehoorzamen, dat betekent dat je voor rekening van de koning komt. En het betekent ook dat je onder de bescherming van de koning staat. En als je dan in die nacht komt, zegt u. En als je dan komt in dat uur van de verzoeking. U zit er misschien wel middenin. Ik ken u niet, dat hoeft ook niet. Maar het kan best zijn dat u of ook een van jullie, daar hoef je niet oud voor te zijn, toch? Een tijd van lijden in het leven meemaakt. Het is bitter misschien. En er komt dan vaak nog de aanvechting bij, nietwaar? Van de kant van de boos. Hoe dan? Hoe dan? Ach, gemeente, vasthouden, vasthouden aan Christus. Hem gehoorzaam. U zegt, vasthouden aan Christus, ik? Jawel. Omdat hij het u doet. U weet toch waarmee de Heere Jezus Petrus troostte. Toen die tegen hem zei, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En dat geeft de genade om aan hem vast te houden. O dan. De Heere Jezus gehoorzaam te zijn, zegt de tekst. Dat is te buigen onder zijn wil. Ik hoor iemand bijna denken. Dat vind ik in mijn leven toch zo moeilijk. Buigen onder de wil van hem. Dat vind ik zo moeilijk. Ik begrijp het heel goed. Als je in je leven een tijd beleeft van, ja, van die onbegrepen wegen. En het, dat geeft strijd en niet in de laatste plaats vanwege jezelf. Maar gemeente, weet u eigenlijk dan wel wat de wil van hem is? Weet u wat zijn wil is? Hij heeft het zelf gezegd, staat zwart op wit in de Bijbel. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Hoort u dat? Dat is zijn wil. Hij wil dat allen die hem gehoorzaam zijn, dat ze bij hem zullen zijn. Hij wil ze allemaal bij zich hebben. Gemeente, wat is dat rijk? Dat is nu zijn wil. En daar richt Christus in het leven van allen die in hem geloven alles op. En daar leidt hij alles heen. Ook door het lijden, ook door de diepte, ook door de nacht, ook door de strijd. Ook onder het kruis. En geheiligd zijn is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Weet u nog waar we mee begonnen zijn? Ik bedoel waar we de preek mee begonnen zijn. Met die man of die vrouw, niet waar? Die op een zekere dag naar de hoge priester moest. En hoe voornaam het was dat die hoge priester, dat hij behoorlijk medelijden kon hebben met de dwalenden en de onwetenden. Nou, dan moet u eens bij deze hoge priester komen. Christus de Heere.
Dan moet u eens bij hem komen met die nood, met die vrees, met die vragen, met die schuld. Hij is zo'n ontfermer. Zo'n ontfermer. Die, hoewel hij de zoon was, zelf gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Echt, bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen voor wie geen helper heeft. En ik vond het zo treffend wat de Heere Jezus ook in de hof tegen die discipelen zegt. Zij kunnen niet 1 uur met hem waken. Dat is natuurlijk tot beschaming. Maar ze kunnen niet 1 uur met hem waken in dat uur en die macht van de duisternis. Hij moet het alleen doen. En als hij het dan alleen doet. En als hij dan de beker van de hand van de Vader in volle gehoorzaamheid heeft aangenomen. Dan mogen ze slapen en rusten. Slaap nu voort en rust, zegt de Heere Jezus. Hij zal het doen. Want ziet, de uur is gekomen. En de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd. Gemeente, wie hem gehoorzaam is, die mag zich neerleggen in zijn hoede. Naar lichaam en naar ziel. En weet u, dan leer je in het spoor van Christus, dan leer je ook in je eigen leven uit het leed. Toch? Dat zal deze of gene zeker kunnen beamen. Zal dat eigenlijk niet in ieder kunnen beamen die de voetstappen van de Heere Jezus leerde drukken. En daarom ging hij toch voor op die weg. Om van hem te leren, van je eigen wil af te zien en te zien op de wil van hem. Gehoorzaamheid leren. Hoe langer hoe meer. Omdat je hoe langer hoe meer afhankelijk wordt van hem. Is dat ook niet het nut van het kruis? Het verbindt ons te meer aan hem. Omdat we onder dat kruis de Heere zelf, maar ook zijn woord en zijn genade en zijn kracht en zijn sterkte hoe langer hoe meer nodig krijgen. Al zeg ik niet dat het aangenaam is, dat zegt de Bijbel ook niet. Dat kruis, dat kan zwaar zijn, dat kan schuren, dat kan schaven, dat kan slepen. Zonder kruis, zegt Calvijn, dan worden wij snel van die springende paarden. Over mensenkennis gesproken. Maar onder het kruis leren we achter hem aangaan. Om het met het 7e vers te zeggen, in de dagen van ons vlees. En we met zoveel te stellen hebben. Vanwege de gebrekkigheid en de zwakte en de broosheid van dat vlees. In ziekte, in zorg. Meer en meer verenigd met hem. Die hoge priester. Christus. Van wie de Hebreeën schrijver zegt op een andere plaats, dat hij de hemelen is doorgegaan. Dat was de bestemming. Dat was zijn bestemming. En het is zijn wil. Machtige. Het is zijn wil. Dat allen die hem gehoorzaam zijn, ook daar zijn waar hij is. En dan leer je toch, niet vanwege jezelf, maar je leert het van hem, door zijn geest. Dan leer je toch, uit hetgeen je leidt, meer en meer te begrijpen, uw wil geschieden. Als dat uw wil is, Vader, ik wil ze bij me hebben. Wat is dat machtig. En dan mag je gaan. Ziende. Kijk, dat was voor hem zo anders. Hij ging voorop en dan ga je ook alleen. Maar in dat spoor is het gaan ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Jezus. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En is gezeten. Hij is er al. aan de rechterhand van de troon van God. Amen. Gemeente, zouden we dan niet zingen van Psalm 66, vers 4? Looft, loof de Heere der legerscharen. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, maar wat is het einde? Vers 6. Door des hoogsten arm het geweld ontogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Het is immers zijn wil dat zij zijn waar hij is. Psalm 66 zingen we vers 4 en 6. Zullen we danken en bidden. Ademhalen. Na zoveel bange tegenspot. Ach Heere, dat is met het oog op uw lijden natuurlijk veel te weinig gezegd. Tegenspoed. Het was het diepste. Het was het zwaarste. En wat we er ook over zeggen, het blijven menselijke woorden en menselijke gedachten. Maar het is volbracht. En het hoofd is boven. En als het hoofd boven is, dan kan het lichaam nog volop de strijd hebben. Dan kan het lichaam zo gezegd nog in het water liggen. Maar het hoofd is boven. En dat betekent het leven. En Heere, wat is het wonderlijk om te horen dat het nu uw wil is dat ze allemaal bij u zijn. En dat is toch voor het geloof het anker. Geworpen in het hemelse heiligdom waar de hoge priester al is. Daarin is het hart al voor anker gegaan. In die eeuwige zaligheid. Heere, wilt u ons door het woord van deze dag, ook het woord van deze avond, trekken om u na te lopen. En wilt u, als we die gang gaan, onszelf verloochend hebben, het kruis hebben opgenomen om achter u aan te komen, door het woord van vanavond bemoedigen, vertroosten, versterken, onze voet weer vastzetten, als we misschien zo wankelen. En zo wankelmoedig zijn. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Om hulp en gunst te vragen. Vertroost met dat blij vooruitzicht. Dat de dag komt. Dat we dankend zullen ademhalen. Na bange tegenspoed misschien. En u al die geloften te betalen. U die in nood altijd hebt behoed. Heere, we danken u voor de opening van het woord, ook vanwege uw geest. Draag het in en laat het onder de dauw van uw geest de kiemkracht van het eeuwige leven in ons alle leven hebben. En als we deze plaats verlaten, houd uw oog genadig op ons, Heere, in bewaring, in zorg. Draag ons door de nacht naar de nieuwe dag. Wat die dag ook brengt en waartoe we ook zijn geroepen. Maar dat het in alles en bij alles ons om u en uw eer zal zijn te doen. Wees met hen die alleen zijn. En op wie de stilte misschien dadelijk thuis weer zo kan vallen. Heere, wees ze tot een God van nabij. Hoor ons zo genadig. Ons de zonden vergevend. Onze dank aanvaardend. En dat enkel in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we nog van Psalm 41, het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, omdat gij mij bijstand biedt. Psalm 41, het zesde vers.
Thank you.
gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.